just too marvelous for words.
Pleit voor totale afschaffing van de behandeling van de naamwoordelijk gezegde. Ongebreidelde nieuwsgierigheid naar alles. Het moet veel meer gaan over die leerling. Hun schrijfvaardigheid. Ze hebben er zoveel om gevraagd. Als tekstbegrip goed is, dan kun je overal naartoe. To ever be in a
Webster's dictionary. Dit is Meneer van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen Uitgevers. Na meer dan 25 jaar in het talenvak zit ik nog altijd vol met vragen. Vandaag praat ik met Corine Nederlof over de vraag: waarom is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om het taalonderwijs te verbeteren? Corine Nederlof is freelance leermiddelenmaker. Ze ontwikkelt concepten, schrijft en redigeert voor het taalonderwijs, volgens haar het belangrijkste onderwijs in ieders leven. Het allerfijnste aan haar werk, je leert er zelf zoveel van. Welkom Corine.
Ja, dank je.
We hebben elkaar al regelmatig gesproken. We zijn elkaar al regelmatig tegengekomen, dus ik vind het heel leuk om nu een podcast te doen. Hoe zit het eigenlijk met het taalonderwijs?
Oh, dat is toch zoiets. De laatste jaren, of ja, jaren eigenlijk, afgelopen jaren, is daar eindelijk tumult ontstaan. En dat is al heel erg welkom. Dat is ontzettend leuk. En tumult is soms natuurlijk, bestaat uit klachten. Nou, dat is een beetje jammer, want alleen maar klachten, dat geeft een verkeerd beeld. Talenonderwijs wordt natuurlijk heel erg over geroepen. Niemand vindt het meer leuk, of leerlingen vinden het niet leuk. Begrijpend lezen vinden ze niet leuk. De internationale onderzoeken wijzen allemaal op een teruglopend niveau van leesbegrip, tekstbegrip. Zowel gesproken tekst is dat eigenlijk als gelezen tekst. En dat geldt zowel voor basisschoolleerlingen als voor het voortgezet onderwijs. Hè. Beroemde onderzoek, het PISA-onderzoek onder 15-jarigen in Europa. Daar zakken de Nederlandse kinderen vooral op een aantal gebieden in taal. En dat is vooral het begrijpend lezen, de mogelijkheid om verbindingen te maken tussen kennisgebieden. Daar zijn ze niet zo goed in. Ze kunnen wel heel goed dingen opzoeken in teksten, maar echt dat diepere tekstbegrip, daar zijn de Nederlandse 15-jarigen zijn daar slechter in geworden. En ook ten opzichte van andere landen scoren ze eigenlijk slecht. Dus dat is allemaal treurig. Want wij vinden eigenlijk natuurlijk dat ons onderwijs heel erg goed is. En dat ons talenonderwijs heel erg goed is. Want wij Nederlanders spreken allemaal heel veel talen. En als je daar dan goed naar gaat kijken, dan is dat niet zomaar iets wat altijd blijft. En wat een gegeven is. Dus er is ook een leuk onderzoek geweest hoe leerlingen het talenonderwijs eigenlijk ervaren. En daar vinden ze er eigenlijk allemaal geen donder aan. Dus dat is ook heel vervelend. En dat gaat natuurlijk samen. Iets wat je niet leuk vindt, daar ga je ook niet zo heel erg je best voor doen. En je begrijpt het nut niet. Dat is natuurlijk sowieso wel een beetje van voortgezet onderwijs. Leerlingen vinden het allemaal maar moeilijk om het nut te ervaren. En bij talenonderwijs is dat nog sterker. Ja, terwijl ik vind het talenonderwijs natuurlijk, en ik ben natuurlijk ook een vakidioot. Dit is natuurlijk het mooiste vak dat er is. Al die talen, die verschillende talen, maar ook het vak Nederlands is natuurlijk het mooiste vak wat er is. En daar zitten zoveel kanten aan dat ik nu al ga stotteren, omdat ik denk, waar ga ik beginnen? Omdat taal is natuurlijk alles, hè? Als je goed bent in het beschrijven wie je bent en wat je nodig hebt, als je goed kunt luisteren naar een ander, nog los van al die verschillende vormen van tekst die tot je komen, als je daar nooit moeite mee hebt, dat is een rijkdom en een vrijheid van een mens. Dat is, daar kun je eigenlijk nauwelijks een voorstelling bij maken. Als je dat niet in de vingers hebt, weet je wel, als dat moeilijk voor je is, dan weet je eigenlijk niet eens hoeveel ruimte en vrijheid achter die taalbeheersing zit. En als je dat wist, als je kinderen daarvan bewust kon maken, als je het kon schetsen als een soort een land of een ruimte waar heel veel vrijheid was en waar je naartoe onderweg bent als je in dat talenonderwijs zit, dan zou je die motivatie misschien wel meer voelen.
Waar komt die passie? Ik hou nooit van het woord passie, maar waar komt die passie bij jou? Passie. Dat is een versleten woord. Waar komt die passie bij jou voor het talenonderwijs vandaan?
Ja, ik moet dan toch even iets tussendoor gaan roepen. De vogelbescherming heeft een vogelpassie. En dat vind ik zo grappig. Dat is ook echt zo'n plastic kaartje en daar staat op vogelpassie.
Vogelpassie, ja.
Het is toch leuk? Ja, goed. En dat is echt tong in, ja, natuurlijk een knipoog gedaan. Waar komt dat vandaan? Ja, ik ben echt ook wel opgegroeid heel erg met taalgrapjes en volle boekenkasten en ouders die daar plezier in hadden. We waren ook wel een meester in elkaar woordelijk omhals brengen. Dus, en mijn vader zei altijd, je mag alles zeggen als je het netjes uitspreekt. Nou, dat hebben we tot op het bot uitgeleefd. Ik denk dat sommige mensen zullen er ook een beetje aanleg voor moeten hebben, maar het is toch echt ook wel belangrijk waar je al vroeg mee in aanraking komt. En wij zijn voorgelezen. Er werd in volzinnen tegen ons gesproken. Weet je, dat zijn gewoon belangrijke dingen. En dan de lol van taal, taalgrapjes, grappige woorden, woorden die niet iedereen gebruikt. Jij wees me laatst op het genootschap van vergeetwoorden of zo. Nou, dat vind ik dan weer helemaal geweldig. Daar ga ik dan ook direct een mail naar sturen met alle woorden die niet vergeten mogen worden. En die heel erg te maken hebben met, ja, zoals er vroeger als kind tegen je werd gesproken. Dus het woord uitspanning in plaats van restaurant of café of wat dan ook. Wij gingen naar een uitspanning en mijn vader trok daar ook een soort leuk gezicht bij. Van dat was iets leuks. Dus een uitspanning is nog steeds leuk. En later leer je dan dat dat is een plek waar je je paard natuurlijk aan een knop kon hangen en daarna kon je een versnapering halen binnen. Dus ja, voor mij is dat allemaal het plezier van woorden en taal zit denk ik voor een belangrijk deel daar. En ik was ook wel een kind dat heel veel las. Dus ik heb ontzettend ADHD, dus een heel druk hoofd. Ben ook gewoon vaak in de war en vergeet van alles en zo. Maar mijn redding was dat ik vrij vroeg kon lezen. 4 of zo, zegt mijn moeder. Mijn broer had ervoor gezorgd, die heeft mij leren lezen. Waardoor ik op dat moment had ik rust. Dus ik kon, als ik een boek las, was ik gefocust en dan kon ik ook een heel boek lezen. En verder kan ik eigenlijk niks op een stoel. Dus het is ook, zeg maar, ook een, het is ook mijn redding geweest. En door veel te lezen, weet je veel, kom je makkelijker mee. Dus daar komt natuurlijk alweer een van mijn pleidooien gelijk naar boven.
Zeg, in je verdere leven, wat heeft die achtergrond jou gebracht?
Ja, ik denk vooral, ik moest daar natuurlijk over nadenken. Ik denk dat het een soort vrijheid is. Het is een vrijheid, een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar alles eigenlijk. Doordat via taal, via het geschreven woord vooraf, zeker vroeger, hè, nu is alles online, maar ook online is zo heel veel geschreven woord. Kun je overal, je kunt overal naartoe. Je kunt alles begrijpen. Ik zal nooit het gevoel hebben dat ik iets niet kan begrijpen of iets niet kan leren. Dat is natuurlijk onzin. Er zijn heel veel dingen die ik niet kan leren. Maar ik denk intuïtief of ik denk dat via de taal dat ik er wel kom. Dus als ik ga ingewikkelde boeken lezen over vakgebieden die ik niet ken. Nou, dat gaat me dan wel lukken na een tijdje, omdat die taal geen belemmering vormt. Of dat denk ik in ieder geval. Ik denk dat ik voel me vrij. Ik voel me totaal vrij om elk terrein van de maatschappij te betreden. Want ik kom er wel achter doordat mijn begrip, mijn tekstbegrip, goed is.
En dat zou je eigenlijk alle leerlingen van nu ook gunnen.
Ja. Ja. Ja, want het is echt, als je je taalbeheersing goed is, als je tekstbegrip goed is, dan kun je overal naartoe. Weet je, want dan heeft de maatschappij, de wereld, Er is geen belemmering eigenlijk voor je. Dus je kunt alles in ieder geval onderzoeken. Weet je, je hoeft niet alles te doen, maar je toegankelijkheid tot de wereld. Alle deuren staan open en dan heb je te kiezen. En dat is denk ik wat dat grote gevoel van vrijheid je oplevert als je nooit bang hoeft te zijn voor stukken tekst, geschreven woord, wat mensen tegen je zeggen. Weet je, dat je nooit bang hoeft te zijn dat je niet begrijpt wat er van je verwacht wordt. Ja, dat is allemaal taal. Dat is eigenlijk allemaal taal.
Zeg, jij hebt ook met leerlingen zelf hierover gepraat.
Ja, zeker. Ja, sorry.
Wat vonden die daarvan?
Er zijn sowieso het negatieve beeld. Heel veel leerlingen vinden talenonderwijs niet zoveel aan. Dat komt denk ik vooral door twee elementen. Namelijk het begrijpend lezen vinden ze vaak nogal. En grammatica onderwijs. Als je leerlingen vraagt van wat vind je nou het leukste aan talenonderwijs. Nou, dan is het discussiëren en het debatteren. He, waar ze, en dat is gelijk al een hele belangrijke, want dat gaat over hun. He, zij kunnen op dat moment zeggen wat hen bezighoudt. Ze kunnen hun mening kwijt, ze kunnen luisteren naar anderen en daarop reageren. Dus daar zit dan een energie in die natuurlijk heel anders is dan als je over een tekst gebogen zit en vragen moet beantwoorden. En wat ze het minst leuk vinden zijn dus die onderdelen begrijpend lezen en grammatica. En tegelijkertijd als je ze vraagt wat nou volgens hun belangrijk is aan talenonderwijs, moeten ze vaak wel eens even nadenken. Nou, maar dan willen ze toch heel vaak zich ook niet schamen bijvoorbeeld voor wat ze opschrijven. En er zijn ook beslist leerlingen. Ik heb zelf twee kinderen die ook, waarvan de een echt zo'n leerling was dat het hem eigenlijk helemaal niet interesseerde. Of iemand vond dat die slordig schreef of zo. Die ander dan weer wel, maar die heeft vanaf het begin af aan zo'n ingebouwde schaamte. Maar in principe wil niemand zich generen voor zijn taal. Hè? Voor als je iets opschrijft, dan wil je daar niet voor schamen. Dus dat is wel ook een belangrijke emotie. Dat leerlingen ook het negatief van die vrijheid, dat voelen ze ook. Hè? Als je niet de vrijheid hebt, als je vrij kunt schrijven en zeker weten dat je je nooit hoeft te schamen voor wat je hebt opgeschreven, dat kennen ze echt wel, want ze zijn altijd een beetje gegeneerd als ze erachter komen dat ze iets hebben opgeschreven wat niet deugde. Vooral als het niet voor een leerkracht is of je moeder of zo. Maar daar generen ze zich dan niet zo voor, maar wel voor anderen of voor de wereld. He, ze hebben zelf ook commentaar als ze zien dat mensen op een forum of in de chat onzin schrijven. Daar reageren ze ogenblikkelijk op. Dus die ingebouwde gêne hebben ze wel. Ik heb de afgelopen drie, vier maanden, heb ik een traject gelopen met jongerenambassadeurs. En jongerenambassadeurs is een maatschappelijke organisatie. Zij zijn volgens mij gestart als organisatie om maatschappelijke stages, in maatschappelijke stages te bemiddelen tussen jongeren en bedrijven. En die instelling bestaat nog steeds. En ze doen nog steeds trajecten met bedrijven en jongeren. Waarin groepen jongeren dus een bedrijf adviseren of een overheid of een publieke instelling adviseren op het gebied van hou rekening met jongeren. Weet je wel? Wij zijn een belangrijke groep in de maatschappij en wij willen graag gehoord en gezien worden en meedenken. Dus het is ook echt, het is een hele mooie, serieuze organisatie waar geweldige mensen werken. En ik kwam met ze in aanraking, onder andere door een jongere, een eerstejaars hbo'er, die vond dat hij heel slecht Nederlands had gehad. En dat hij daar nu in zijn studie heel veel last van heeft. En hij wilde dat gaan opnemen met een educatieve uitgeverij. Nou, ik werkte toen nog bij een gerenommeerde educatieve uitgeverij. En Hij kwam ons vertellen dat we dat allemaal helemaal niet goed aangepakt hadden. Die methodes allemaal heel saai en vervelend waren. En we zijn met die jongen een traject ingegaan waar we allebei heel erg veel van geleerd hebben. En toen dacht ik, we moeten dit altijd doen. Je kan geen leermiddelen ontwikkelen zonder jongeren. Hoe komt het eigenlijk dat we dat niet doen? We betrekken docenten er altijd bij. Eigenlijk deden we dat vroeger ook nog niet eens. Maar dat is ja, zeker al 10 jaar is dat heel gebruikelijk, dat je leermiddelen ontwikkelt samen met docenten. Maar met leerlingen, met jongeren, we laten ze wel eens een nieuwe feature uitproberen. Maar samen met jongeren leermiddelen ontwikkelen, dus echt serieus, ze betrekken bij de conceptontwikkeling en bij de ontwikkeling van de inhoud, samen het eerste hoofdstuk doornemen en dan kijken ja, wat hen opvalt en wat beter moet. Nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Dus ik wilde eigenlijk de eerste stap, ik wilde samen met de jongeren gaan onderzoeken van nou ja, op welke punten, wat is jullie waardepatroon ten opzichte van leermiddelen? Dus wat verwacht je eigenlijk uit het onderwijs? Wat verwacht je eigenlijk van de leermiddelen? En ik wilde kijken van nou ja, hoe kunnen we gaan samenwerken in de toekomst? Nou, dat eerste traject, dat hebben we nu achter de rug. En daarin hebben ze heel veel ons verteld. Ik deed dat samen met een ex-collega van die gerenommeerde uitgeverij. Van hun perspectief op onderwijs. En vooral hun perspectief op leermiddelen. En dus ook die talen kwamen. Het een heel belangrijk onderdeel, steeds waar we op terugkwamen, dat was dat talenonderwijs. En dit waren allemaal voor een deel jongeren die nog leerling zijn in het voortgezet onderwijs. En voor een deel eerstejaars studenten. Want ik vond het belangrijk om ook mensen in die groep te hebben die terug konden kijken. Die over hun schouder heen konden kijken en konden denken. Ja, wat heb ik nou eigenlijk gemist? Wat heb ik nodig gehad? Want die zitten er nog. Die weten het nog. Het is nog niet zo lang geleden. En ze hebben inmiddels, zitten ze door hun studie, staan ze weer wat verder in de maatschappij. Kunnen ze begrijpen, waar heb ik die talen nou eigenlijk voor nodig? En waar zitten die lacunes? En er waren verschillende jongeren die zeiden, we hebben bijvoorbeeld nooit zo erg ons best gedaan bij Duits en Frans. We wisten niet hoe snel we het moesten laten vallen. En nu denk ik, eentje studeert bijvoorbeeld geschiedenis, die zegt, ik had dat Frans niet moeten laten vallen. Want het is zo'n belangrijke taal als je geschiedenis studeert. Er zijn zoveel boeken, geschriften, onderzoeken in het Frans die ik had willen kunnen lezen. En ja, dat gaat me nou gewoon niet lukken. Zelfs ook het niveau van Engels. Zeggen ze, ja, waar je mee van de middelbare school komt, dat is allemaal helemaal niet verkeerd of zo. Maar het komt niet in de buurt van wat je eigenlijk nodig hebt als je die vervolgstudie gaat doen. Dus we weten ook uit onderzoek, hè, dat heel veel eerstejaarsstudenten veel last hebben van. Ik geloof de helft van de. Dan moet ik het even heel goed zeggen. De helft van de HBO'ers valt in het eerste jaar af. En dat is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan moeite met het lezen van lange teksten en met het schrijven van stukken. Dus die taal speelt daar een ongelooflijk grote rol in. En deze leerlingen of de jonge studenten gaven dat ook aan. Weet je wel, je komt daar in het eerste jaar en ogenblikkelijk wordt er iets van je verwacht waar je helemaal niet op voorbereid bent. En ook, wat ik ook heel mooi vond, is dat ze ook met de suggestie kwamen om de talen te verbinden met andere vakken. Dus niet per se te laten opgaan of zo. Ze hebben geen pleidooi gevoerd voor kennisgebieden waarin alle talen met elkaar samenvloeien. Nee, maak steeds verbindingen tussen talen. Sowieso was hun vraag om verbindingen leggen, was heel groot. En dat is ook eigenlijk weer zo logisch en het heeft ook weer zo'n mooie parallel met tekstbegrip. Want alles gaat om verbindingen leggen en om verbindingen kunnen leggen. Ja. Iets heeft pas betekenis als je het kunt verbinden met iets anders. En als je, maar gelijk even kadeng terug te springen naar dat tekstbegrip en dat begrijpend lezen. Een tekst lezen en begrijpen heeft geen enkele waarde als het niet een verbinding legt met iets anders buiten die tekst, met een wereld buiten die tekst, met iets wat met jou als lezer. Het moet belangrijk zijn voor jou als lezer wat je daar in die tekst zit te lezen. En dat is, dat geldt zowel voor de jongeren die over dat onderwijs nagedacht hebben, over die leermiddelen nagedacht hebben, die zeggen, waar gaat het over ons? Weet je, ze kwamen uiteindelijk met drie hoofdwaarden. Ze willen kennis. Kennisoverdracht vinden ze belangrijk. Ze willen persoonlijke ontwikkeling. Nou, dat zit eigenlijk op twee vlakken. Ze willen dus hun persoonlijke vaardigheden verbeteren. Hun leesvaardigheid, hun tekstbegrip, hun schrijfvaardigheid. Ze hebben er zoveel om gevraagd. En ze willen structuur. En die structuur gaat ook over verbinding. Die structuur gaat waarom. Je doet dit, maar waar hangt het mee samen? Waar heeft het een verbinding mee? Dit is een leerdoel, maar waarom leer ik dit? Omdat het een verbinding heeft met iets anders. Wat ik ook nuttig vind om te leren. En het gaat er dus helemaal niet om dat het leuk moet zijn. Ze hebben nergens gevraagd dat het onderwijs moet leuk zijn. Ze willen dat het onderwijs voor hun betekenis heeft, belangrijk is, zinvol is. En ze zeggen, ja, ze zijn wel bereid om vervelende dingen te doen. Doen ze vaak vervelende dingen. Maar als ik weet dat het belangrijk is voor mij, en als ik kan begrijpen en als ik het kan voelen dat het betekenis heeft voor mij, ja, dan zijn we niet te beroerd. Denk ik, ja, dat geldt voor iedereen. Waarom zouden kinderen anders zijn dan wij?
En dat gebeurt nu eigenlijk onvoldoende.
Het gebeurt heel weinig. Ik denk dat voor het hele onderwijs geldt dat we allemaal... Het heeft iets afgeleids. Het is de schoolse omgeving. Dus we hebben een wereld gecreëerd die... op school is een andere wereld dan als je één stap erbuiten zet, zeg maar. Op school heb je vakken waarover nagedacht is en die een soort gesublimeerd zijn tot de zuilen van kennis over bepaalde onderwerpen die natuurlijk allemaal wel te maken hebben met iets in de maatschappij, maar je in de vorm waarin je het in het onderwijs tegenkomt, zie je het nooit meer terug in de maatschappij. Een beetje heel flauw. Een geweldige docenten Engels die ik goed ken, die vat het in deze zin samen. Als je in Engeland van de boot stapt, staat er niemand aan de kade die zegt, fill in the past simple. En dat zegt het al, dat says it all eigenlijk. Hè? Want je doet iets afgeleids. Je leidt leermiddelen en vaak ook het onderwijs is een beetje iets wat afgeleid is van de werkelijkheid. Vaak versimpeld, verhelderd en verkleind voor kinderen groot en klein.
Maar eigenlijk zeg je twee dingen. Hè? Je zegt aan de ene kant, je moet meer die verbinding zoeken met de echte wereld. Maar je zegt ook, maak het degelijk. Laat leerlingen weer gewoon echt werken.
Ja, alleen wat je ze laat doen, moet ook voor die leerlingen logisch en helder zijn. Dus het is niet zomaar simpel waarschijnlijk. Hè? Je kan natuurlijk heel mooi zeggen van nou, je moet alleen maar dit doen en je hoeft alleen maar dat te laten. Nou, dat zal niet zo zijn. Maar mijn pleidooi is wel, en ik spreek dan vooral over de talendocenten. Ga doen waar je zo goed in was, waar je zo goed in bent en waar je zelf zo'n plezier hebt. Misschien niet wat je zo leuk vindt, maar waar je zo'n levenskracht en zo'n plezier uithaalt. Weet je wel, die literatuur en die kennis over wat taal nou zo leuk, interessant en belangrijk maakt. Namelijk dat je... Je hele routeplanner voor het leven is eigenlijk. Hè? Dat je via die taal overal heen kunt eigenlijk. Via die taalvaardigheid. En ook de humor. De grappen die je erin kunt maken. Je kunt met z'n allen natuurlijk heel goed. Zo'n onderwerp als framing. Dat is ontzettend leuk. Om met leerlingen te onderzoeken. Waar word ik nou genaaid in deze tekst? En er is heel veel materiaal voor, want er zijn allerlei columnisten in kranten die daar stukjes over schrijven. Kun je daar uit putten. Weet je wel? Ga met die leerlingen dat onderzoeken. Waar zit iemand jou iets voor te liegen?
Je zegt dus, laat eigenlijk weer die passie van die taal zien.
Ja.
Ja.
Als taaldocent kun je dichter bij jezelf blijven en vanuit je eigen plezier voor literatuur en voor de taal kun je ongelooflijk mooi lesgeven. En er zijn ook heel veel docenten die dat doen, maar docenten die denken dat ze heel veel leerdoelen moeten gaan afvinken en die zich daarom vasthouden aan zo'n methode waarin ook vooral leerdoelen afgevinkt worden. Ja. En die zijn er veel, omdat we van elkaar denken dat we dat moeten doen. Hè. Docenten willen leerdoelen afvinken, daarom gaan wij leerdoelen afvinkbaar maken. Weg ermee. Het is nog steeds Nederlands onderwijs, hè. Het is geen slecht onderwijs hoor. Maar het kan wel relevanter, spannender. Het moet veel meer gaan over die leerling. Het moet gaan over de taal die leerling nodig heeft om die maatschappij binnen te komen. Daarin te landen, te wortelen, zijn gang te kunnen gaan. En dat geldt voor iedereen, ook voor alle niveaus. Hè. We hebben het hier niet over alleen maar HAVO, VWO of zo. Juist die VMBO-leerlingen en die MBO-leerlingen, die zijn ontzettende talige leerlingen eigenlijk. Alleen, die zitten vaak in het VMBO en het MBO omdat ze in het basisonderwijs minder goede onderwijservaringen hebben. Om wat voor reden dan ook. Hè. Daar zit van alles. Maar als ergens ook taal belangrijk is om een verbinding te maken, dan is het voor die leerlingen. En die vinden dat ook leuk. Die houden ook heel erg van cabaretiers. En die zijn daar ook heel gevoelig voor. Dus het gaat mij ook echt niet om dat taalbeheersingsniveau, dat komt wel. Het gaat er vooral om dat je zorgt dat je krijgt wat je nodig hebt. En hoe meer je nodig hebt, hoe hoger je niveau wordt eigenlijk. Dat is het. Want hoe meer je nodig hebt, hoe meer je gaat doen. Want je kunt iemand niet in een week leren schrijven. Weet je wel, als je goed wilt leren schrijven, dat kost heel veel tijd. Dat kost veel energie, zweet. Je zult een stuk moeten schrijven. Je moet bereid zijn om het 4, 5 keer te herschrijven. Dat doe ik ook als ik iets schrijf. Het is nooit in één keer klaar. En een leerling moet dat ook. En een docent moet een leerling daarin helpen om dat te doen. Weet je? Dus het is ook niet per se makkelijk of zo. Maar het moment dat je kunt duidelijk maken waarom het zo relevant is voor het leven van elk mens, denk ik dat je dichterbij bent. En dan helpt het wel als je bepaalde dingen achterwege gaat laten. Ik pleit voor totale afschaffing van de behandeling van het naamwoordelijk gezegde. Want ik weet nog niet wat het is eigenlijk. Nou, nu krijg ik op mijn kop van iedereen die mij kent, die dit misschien gaat horen, die gaat zeggen, hè, weet jij niet het naamwoordelijk deel van het gezegde? Nee, weet ik, iedere keer moet je me dat weer uitleggen. Want het heeft ook totaal geen enkele relevantie voor mijn leven. Grammatica is heel erg leuk. Het is ontzettend leuk om grammatica te bestuderen als je daar nieuwsgierig naar bent, omdat je bijvoorbeeld een taal gaat studeren. Die jongeren, daar zat er eentje bij die gymnasium had gedaan. Dus ja, voor Grieks en Latijn is het heel belangrijk, want dat is een taal die je extern aanleert. Die kun je niet aanleren door gesprekken met elkaar te voeren in klassiek Grieks of Latijn. Want dat is niet in ieder geval de manier waarop die talen gegeven worden of misschien gegeven kunnen worden. Dus dan is het heel nuttig en je bent daar veel van aan het vertalen. En dan is die grammatica is je soort decodeermachine voor die teksten. Maar bij andere talen, of zeker bij Nederlands, weet je wel, weg ermee. Het is namelijk een onderwerp zonder. Er zit geen hart. Er zit op geen enkele manier een hart in. Ja, misschien dat er nu enkele leerlingen denken, nee, ik vind het namelijk deel van het gezegd het allerleukste wat ik op de middelbare school geleerd heb. Nou, die wil ik heel graag leren kennen. En ook als onderdeel van een heel systeem. Nee hoor, is helemaal niet nodig. Je moet wel leren schrijven, maar dat doe je door te schrijven en door heel veel te lezen. Lezen en schrijven. Voorgelezen worden. Docenten, pak je lievelingsboek. Ook in 6V, ook in 3K. Maakt allemaal niet uit. Ga voorlezen. Begin gewoon elke les. 10 minuten, een kwartiertje voorlezen. Dat heeft ongelooflijk veel rendement. En het is zo leuk. Voorlezen is zo leuk. En leerlingen vinden het ook leuk. Als je het goede boek hebt, vinden ze het geweldig.
Luisteren zonder twijfel veel taalleraren naar deze podcast.
Dat hoop ik.
Als je ze ik ga er vanuit. Als je ze één advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
Ja, ontbrand.
Ontbrand. Dankjewel, Corine. Like glorious and glamorous to marvelous forwards. Dit was de pilotaflevering van de Meneer Van Dalen podcast. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.